als je verder wil, dan moet je het zelf doen. Dan moet je zelf je power erin stoppen. Ik stop er gepiek meer in.
Ik kreeg een berichtje van een Amerikaan. En ik dacht in het begin dat het een soort van oplichtingsdingetje was. Binnen 2 uur ging je al naar $750.000. Ik had er $250.000 voor betaald. Ik heb me voor €500.000 verkocht.
Maar je hebt gigantisch honderden miljoenen euro's aan het goed heb je gehad. Maar nooit een piek schuld erin.
Nee.
Echt?
Nee.
Bizar. Echt bizar.
Ja, dan ben je echt de enige in Nederland.
We hebben dat in geïnvesteerd in een idee.
Welkom. Welkom in de derde aflevering, denk ik.
Ja, Dutch Dragons.
Van de Dutch Dragons.
ja, supermooi. Hey, Mies, vertel eens iets over een zeepert, joh.
Nou.
Ja.
Hadden we het net over vandaag. Ja.
Twee dames, beetje op leeftijd. Verhaal.
Wat is een beetje op leeftijd voor jou?
Nou, als je te veel jarig bent geweest, dus boven de 50.
Okay, ja.
Een heel verhaal over een pannetje en daar ging dan een dekentje overheen. En dan kon je het pannetje 3 uur warm houden.
3 uur?
Nou, ik ben gek op stoofvlees, dus ik denk, nou, dat is wel een leuk idee. Die hadden een receptenboekje erbij. Echt leuk concept.
Ja, stoof heette het.
Ja, maar... Eco-stoof.
Eco-stoof.
Ja. Maar ik moet je zeggen dat... het zijn huisvrouwen.
Ja.
Met alle respect voor huisvrouwen natuurlijk. Ja. Voor dames. Die het erbij deden buiten hun gezinnetje.
Ondernemen. Ja.
En
kan je er niet bij doen.
Maar ik ga je vertellen, dat is uitgelopen om een groot fiasco. Ik moest er toen in blijven douwen. Nee, 150.000 piek. Euro.
Het is heel veel geld voor die mensen zeker.
Ja, voor mij ook.
Ja, voor jou ook.
Wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat ze komen heel erg enthousiast over.
Ja.
De eerste gesprekken waren ook heel positief.
Ja.
Maar daarna komen ze weer hun eigen ritme van het leven.
Ja, joh, dat is
een gezinnetje, weet ik veel
wat. Ze willen er niet veel voor opzij zetten.
Helemaal niks. En ik moest mijn poen douwen.
Ja.
En me overmaken.
Ja.
Ja. En dan, toen was het footsie.
Dan is het weg.
Niemand begreep ook eigenlijk dat je dat deed, hè? Van de andere dwergens.
Nee.
Het was ook de laatste van de serie.
Toen was ik een beetje moe die dag.
Ja. Ja.
Nee, maar goed, het was enthousiast. Het moest me heel erg aan vroeger denken. Ook in het kader van de energietransitie. Hè? Dan kan je langer energie vasthouden in een pannetje. Ja, je moet toch een beetje sustainable zijn. Nee,
ik moet
wel
beginnen,
mee met mijn tijd.
Beginnen.
Ik vond ook heel goed bezig was. Ja. Maar goed, wegpoen.
Maar en hoe gaat het dan? Dan
volgens
is het
mij
weg.
Bestaat het nog een soort van.
Ja.
Maar ik ga niet meer met ze praten, want ik heb er geen zin meer in. Ik zeg,
maar je hebt nog aandelen, of niet?
Ja. Maar ik heb gewoon tegen ze gezegd, als je verder wil, dan moet je het zelf doen. Dan moet je zelf je power erin stoppen. Ik stop er gepiek meer in. Dus ik weet dat... Misschien bestaat het nog wel. Hoop ik dat iedereen... Hoop is een uitgestelde teleurstelling trouwens.
Ja, ja, het kan ook veel viezigheid er zitten in hoop.
Ja, wat mooi.
Ik zou gewoon zo lekker zo'n pannetje op vuur zetten en zo'n dingetje eroverheen doen.
Jeetje, Michel.
Ja,
heb
jij
super...
stoofvlees eens vroeger?
Ja, nou wel lekker. Echt lekker. Echt mooi. En jouw zeepertje?
Nou ja, dat is eigenlijk heel vervelend.
Ik weet dat je er niet over wilt. Dag, komt er eens uit.
Ja, God, een blessie,
jij wil nooit zeggen dat je zeepertjes maakt.
Ik heb ook wel een leuk verhaal. Dat was de eerste investering die ik deed met Dragon's Den. En dat was Liquidoren. En dat is met olijfolie. En het was een olijfoliepot waar eronder een sensor zat. En die kon het gewicht meten. En als het gewicht te laag was, dus als er te weinig olijfolie in die pot zat, dan werd er automatisch...
Hoe kan je het verzinnen?
Hoe kan je het verzinnen?
Je hebt ook gastanks in de verre... Ja, nee,
dan werd er automatisch werd er een navulling
ja, ja,
toegezonden.
Dan komt er zo'n tankwagen
langs. Dus dat is een soort model. En dat hebben we toen ook nog gedaan voor hondenbrokken.
Heb je hem in Portugal ook? Als je de gastank bijna leeg is, dan komt er zo'n
en
trucje.
En toen kwam ik erachter dat die vent, dat hij helemaal niks had. Die had alleen maar lopen bullshitten.
Oh, echt?
Ja, en tijdens Dragon's Den. En toen kwamen we daar. En toen, ja, ik moet je eigenlijk iets eerlijk vertellen. Er is eigenlijk helemaal geen sensor nog. Wij hebben dat in geïnvesteerd in een idee.
dus ja. Maar... Maar je hebt je poedel overgemaakt?
Nee, ik heb toen met hem doorgesproken. Nee, want ik vond dat ook een hele aardige vent. Ik heb met hem gesproken over wat hij dan deed en noem maar op. En hij zei, ik zit wel in de olijfolie, maar ik zit ook in de verpakkingsindustrie. En toen hebben we gaandeweg, kregen we de hele tijd toch wel weer contact met elkaar. Want hij had het dus over die kleine flesjes, die kleine visjes, weet je, waar je die sojasaus in hebt, die in die sushi en alles kan
hebben. Ah ja, zo'n rood dopje.
Ja, die had hij dus op een gegeven moment. En daar heeft hij toen een pitch heeft hij daarmee gewonnen van Albert Heijn. En toen heeft hij ook nog Tabasco en Rituals. En hij verkoopt dus nu miljoenen verpakkingetjes per jaar. Het bedrijfje doet ongeveer 15 miljoen euro omzet.
Zo, en een flinke marge.
Dus daar ook weer zie je dus toch, ik investeerde niet in ideeën, maar ik investeerde weer in de ondernemer.
Maar zit jij in zijn bedrijf dan nu?
Ja.
In die miljoenen dingetjes, oké.
Ja. Een waanzinnig succesverhaal, man.
Wat grappig.
En ik zou je toch, weet je wat ik ook
heel leuk vind? Ja, maar je zou een zeepert vertellen, Piet.
Ja, ja. Oké. Dan ga ik nu even een zeepert vertellen.
Dat is niet te geloven. Hier zit iemand aan tafel, die heeft geen
zeepert. Dragon. Oh? Michel. Die zat er namelijk ook in. We hebben toen geïnvesteerd in Pockies. En Pockies, dat waren boxershirts met zakken. Weet je niet meer mis?
Ja, ik weet het nog. We hebben daarin geïnvesteerd.
Ja, nou, het ging als volgt. Dus die mensen die kwamen toen.
Nee joh, kregen een bonje. Ja, we mochten niet meer.
Nee. Je hebt ze eruit geflikkerd.
Een beetje bot. Dat kan ook, hè. Ja. Dat kan makkelijk bij mij trouwens.
Optiefde.
Je kan maar duidelijk zijn.
Je hebt Vincent, onze producer, heb je onder druk gezet dat ze niet uitgezonden mocht worden. Weet je waarom? Ze deed het als reclamestunt.
Oh, ja, dat heb je ook. Dat gebeurt natuurlijk ook.
Ook dus dat gebeurt dus op televisie.
Ja, dus die jongens die kwamen in een setting. Hadden ze een bank hadden ze meegenomen, een huiskamer hadden ze gemaakt. Maar daar doen ze dus pinpassen in of een telefoontje of whatever.
Maar bestaat het nog?
Ja, dat is super populair onder studenten.
Meen je niet.
Dat zijn boxershorts.
Nou ja, ik weet het. Natuurlijk weet ik het.
En die jongens die gingen dus voor een investering en het ging heel erg snel. Maar Nicky, die kennen hun. Want Nicky zit natuurlijk in de fashion-industrie. Jezus, joh. Ja, ik ken het. Super succesvol verhaal. Hadden een paar miljoen euro omzet al.
Gewoon nee, ik weet het.
Toen ze daar stonden, voor tv, hadden ze al succes.
Met mijn mede.
Toen deden we een deal.
Toen deden we een deal.
En toen trokken ze zich terug.
Nee.
Ze trokken zich terug. Dit was voor de grap. We deden dit voor
een reclamestunt. We wilden gewoon publiciteit.
Toen heb ik Vincent
onder druk gezegd. Ja. En toen zei je, kom hier, stuk stront. En je gaat gewoon...
stuk stront. Ja, eigenlijk wel.
Dat zei je gewoon. Het maakt ook niet uit. Nee. Maar je zei, kom hier, stuk stront. Jij gaat deze gasten niet uitzenden. Maar hij zei, ja, maar dit is juist de leukste uitzending die we hebben gemaakt.
Het is op televisie.
En toen hebben we hem eruit gehaald. Weet je niet meer, Mis?
Ik weet het nog.
Hé, maar waarom deed Nicky toen niet mee? Dat vind ik dan wel weer interessant. Want die wist wat het was.
Omdat toen met John. Wij waren een tweestrijd. Dus ik ging met Michel optrekken.
Ah.
En John die ging
ze
met...
Ze hebben verloren in de bidding gewoon.
Ja.
Ah, oké. Okay. Ja. Dus ze wilden vier mensen wilden het hebben.
Ja.
Van de vijf. Ja. Lachen.
En dat was met name omdat ze gewoon enorm succesvol waren.
Al waren.
Al waren, ja.
Maar ze deden dus heel veel. Misschien gaan ze nog meer verkopen.
Hoe heet het? Tokkie? Tokkie? Zakkie?
Nee, Pockies. Pockies.
Ja, Tokkie is het anders.
TikTok.
Zakkie. Nee, Tokkie. Helemaal een Tokkie.
Ja.
Nou, jij Bas.
Ja, ik heb de mijn zeepert. Wel mooi is dit. De zeem. Ik zat natuurlijk in de uitzendbranche en meteen met mijn neus in de boter. Een van de eerste mensen die er stond, forse gast. En die vertelde een mooi verhaal. Hij had vroeger altijd staan zingen bij de skihut in Rotterdam. Nou, ons wel bekend. Ik kwam er ook niet altijd in, maar soms als ik daar was altijd een groot feest in de skihut. Echt een beetje opvolger van de Baja, hè? Ook wel gaaf in Rotterdam vroeger. En... die man die had zelfs een hit gescoord. De Pizza Hut Song. Heeft gewoon in de top 40 gestaan. Dus die gast die heeft daar op de bar. Die had zijn podium. En dat vond hij mooi. En die is toen uiteindelijk ergens tegen de Duitse grens aan gaan wonen. Tegen een Poolse dame aangelopen. En die zijn een schoonmaakbedrijf begonnen. Een soort uitzendbureau eigenlijk. En daar ging mijn hartje wel kloppen. Want hij zei, ja, autootje, twee dames erin. En dan gingen ze verhuren aan de...
Die dames gingen
aan de bedrijven. Ja, dames gingen vuren als schoonmaak. Schoonmaak.
Dat is handel.
Ja,
dames vuren.
Ja,
zit de hele straat ervoor.
Ja, daar denken jullie weer aan. Maar ik zat dan schoonmaak te denken. En dus, heel mooi. 100 vragen gesteld. Je moet bedenken dat je bij, dat weten jullie, maar dat weten de luisteraars niet. Dat je ongeveer 3 kwartier de tijd hebt met een kandidaat. Dat zij een pitch doen van 5 à 10 minuten, denk ik, maximaal. En dan stel je een half uur, 40 minuten vragen. En worden niet allemaal uitgezonden. Dus je hebt een heel pakket vragen op ze afgevuurd. En deze meneer, met die Poolse dame ook, die beweerde dat ze een tonnetje winst maakte. 2 miljoen omzet, geloof ik. En die zochten geld. Dus ik heb daar gezegd van, nou, dat gaan we doen. Leuk. Nou goed, dus dat was mijn hartje. Ik vond het ook wel lachen dat die vent daar op die bar had staan zingen. Het was gewoon een grappig verhaal. Alleen, toen gingen wij due diligence doen. En dan weet je wat gebeurt. Die ton plus, dat was een ton min. En wel, ze hadden hun salarissen hadden ze gewoon geleend van de zaak. En er zat een enorme rekening courant in. Maar ze hadden geen salaris. Toen zei hij, ja maar god, wij hoeven ook geen salaris. Ik, ja maar we hoeven geen salaris. Je moet hier toch gewoon van eten leven en drinken. Dus het slaat helemaal nergens op.
Hij wilde ervan zingen.
Hij wilde ervan zingen. Ja, nou zoiets. Hij zei, dan kom ik wel op je bedrijfsfeest optreden. Nou, zo'n verhaal. Op een gegeven moment hebben we dus gezegd, we gaan het niet doen. We gaan niet investeren. Want je hebt niet een ton winst. Je hebt een ton verlies. En het klopt gewoon niet wat je zegt. En toen begon hij te dreigen. En deze man, ja, te dreigen van ja, en ik ga de pers opzoeken, want je belooft. Je belooft dat je geld zou investeren. Het is op televisie geweest al. En ik ga jou een slechte naam bezorgen. Dat is eigenlijk letterlijk wat hij zei. Niet op papier, maar wel door de telefoon. Uiteindelijk is dat helemaal uit de klauwen gelopen. Een regisseur erbij. Heeft denk ik 3 maanden geduurd. Die man was lastig. Ja, mail sturen. En hij zocht de pers op.
Geen gulden.
Hij had geen gulden. Hij moest. Hij zocht de pers op. Ja. Op een gegeven moment. En het allerlaatste was eigenlijk dat hij zei. Nou Bas, ik weet het goed gemaakt. Zullen wij het uitvechten voor de rijdende rechter? Dus hij wilde gewoon dat met zijn kop op de buis. Dat is gewoon het enige wat hij wilde. Hij had geproefd aan die bekendheid. Op die bar staan. Een hitje gescoord. Nou, uiteindelijk is dat gelukkig doodgebloed. Maar dat was wel een vervelende. Want het was heel duidelijk dat er geen bal van klopte. We hadden ook beelden, hè, waar hij alles gezegd had. Zoals het niet was. Maar ja, zo'n man heeft dan wel macht om je... Hè,
je wil 3 maanden bezig te houden met negatieve energie.
Ja. En als dat in de pers komt, iets... wordt het altijd vervelend.
Weet je wat ook is, Bas? Ondernemen is vaak negatieve energie. Wat ik altijd gedaan heb, ik zeg de negatieve energie zet ik apart.
Ja.
En ik was alleen maar bezig met de positieve dingen.
Ja.
Want als je heel de dag bezig bent met de voorraden bijvoorbeeld, zeg maar wat, die je niet kan verkopen,
ja,
dan ga je niks meer creëren.
Ja.
Nee.
Dus ondernemen is met positieve dingen bezig. En dat is er wel moeten. Dat moet je in je kop gewoon kunnen verplaatsen.
Ik had op een gegeven moment dat je elke dag heb je wel een lijstje met allemaal shit dingen die je moet doen, hè? Als ondernemer.
Moet je trouwens als eerst doen in de morgen, dat weet je.
Ja, nou,
als je
nee. Ik had dus op een gegeven moment, dus zit je elke keer tegenaan te hikken en noem maar op. Op een gegeven moment heb ik geïntroduceerd bij mezelf Shitty Friday. En dat was dus alle shit loste ik op vrijdag op.
Op vrijdag, niet op maandag.
Nee,
ook zou
Shitty
dat...
Friday.
Ja, ik zou dat vroeg doen, ja.
Nee,
ja.
Shitty Friday. En dat was eigenlijk heerlijk, joh. Dat was donderavond.
En dan
lekker doorzakken erin. En dan had ik de volgende dag
met een kater. Met een kater. Dubbele kater, eigenlijk.
Dus ik deed ook alle ontslaggesprekken, alle moeilijke gesprekken, alle shit dingen. Was deed ik altijd op Shitty Friday.
Shitty Friday.
Ja, dus had hij erbij.
Maar dat is wel een goede tip.
Hey, en Mis, want jij bent ook een keer, staat me iets bij. Want het ondernemerschap zat al in jouw bloed ook. Hè? Want je hebt het van je vader meegekregen. Je hebt ook tegen mij gezegd altijd van, joh, luister eens. Ik heb mijn vader ook echt in hele moeilijke tijden gezien. En dan waren de banken die op een gegeven moment de paraplu weer introkken. Hè? Zodra het begon te regenen. Dus je hebt ook bijna nooit een bankschuld. Of bijna nooit. Hè?
Ik heb, nee, niet bijna nooit. Ik heb nog nooit een bankschuld gehad.
Nog nooit?
Nee. Jezus.
Ik heb nog nooit een hypotheek gehad. Ik heb een onwijs hekel aan banken. Banken zijn vreselijke instituten.
Oké.
Okay. Ik moet er zaken mee doen, want je kan je geld niet onder je bed leggen.
Nee. No. Nee,
in een sokkie, dat gaat niet.
Maar waarom vind je banken de meest vreselijke?
Ja, ze lopen nul risico. Ze hebben een businessmodel. Daar winnen ze altijd mee. Ze halen ons geld op. Ze krijgen daar minder geld van ons dan wanneer ze het uitlenen. Zeker nu in deze tijd. Vroeger namen ze wel eens een risicootje. Maar nemen ze nul risico meer. Na de financiële crisis is het helemaal...
Waarom is eigenlijk...
Waarom neem jij geen bankschuld? In principe, kijk, je bent een koopman. Hey, je kan goed rekenen. Hè?
Goed rekenen.
Ja, nou, dat kan je wel. Namelijk, bedoel, zeker als het om euro's gaat. Ik heb jou nooit kunnen betrappen op dat je er helemaal naast zit gewoon.
Nee, maar... Een bankschuld maakte mij, ook misschien door mijn verleden, maakte me nerveus. En waar ik ook een hekel aan heb, is dat andere mensen mij gaan vertellen wat ik moet doen. Want als een bank jou een lening geeft, gaan ze ook nog eens een keer je met je bedrijfsvoering bemoeien. Nou, als ik ergens een pleurisrekelen hebben, is het dat wel.
Hé, hey, maar achteraf heeft iedereen gelijk.
Je ziet
hè?
als je financiert, moet je een taxatie laten maken elke drie jaar. Dat kost je gewoon, ik weet niet hoeveel geld. Maar iedereen, zeker als je woningen hebt, weet ik dat waar het alleen maar is gestegen.
Maar dus even
dat
achter, het, Michel, even
het risico van de bank alleen maar minder geworden is.
Want je hebt gigantisch honderden miljoenen euro's aan onroerend goed heb je gehad. Maar nooit
gehad?
Met een...
Nog.
Maar nooit een piek nee. schuld erin.
Nee.
Echt?
Nee.
Bizar. Echt bizar.
Ja, dan ben je echt de enige.
Ja, maar ik heb vanuit mijn cashflow van trust mijn onroerend goed portefeuille opgebouwd.
Ja.
Dus je moet natuurlijk ergens beginnen.
Ja.
En ja, dat heeft... Ja.
Maar had je nog groter geweest als je geld had kunnen lenen? 1000%. Als je het gedaan had?
1000%.
Ja, maar dat is even achteraf. Nee,
dat is misschien wel een van de fouten die ik gemaakt heb in mijn leven. Ja. Om niet de hefboom te gebruiken.
Ja, dat noemen
misschien
ze leverage.
Piet, moet jij even uitleggen wat hefboom-effect is, wat dat is.
Kijk, leverage, dat noemen ze dus op een gegeven moment dat je...
Ja, leverage is wel weer heel erg Engels. Hefboom.
Mijn stelling is, geld moet zweten.
He? Je eigen geld of het geld van iemand anders?
Bij mijn eigen geld ook. Ja. He, dus ik vind op een gegeven moment, als je geld op een bank hebt staan, en wat krijg je tegenwoordig? Ja, depositorente, een beetje 3,1% of zoiets. He, maar ik maak heel veel gebruik van leverage, zoals we dat noemen, dat is een Engels woord. Maar dus dat je een bankfinanciering hebt en dat je zo min mogelijk eigen geld, dat noemen ze equity. Ja,
zoals private equity ook zijn boel financiert.
Ja, absoluut.
Ja, en dan krijg je een enorme hefboom. Want dan kan je natuurlijk... Ja. Stel dat wij iets kopen voor 100. En het bedrijf maakt, ik noem maar iets, 30 of 25 winst. Ja, we kopen iets voor 100, het maakt 25 winst. Dan kan je gewoon, meestal kan je wel 3 keer die 25, die winst, kan je lenen bij de bank. Dus dan kan je iets voor 100 kopen voor 25. Want 3 keer 25 is 75. Die haal je van de 100 af. En dan heb je
krijg je 25. Net zoveel als de winst van het bedrijf. Ja. Heb je betaald?
Eigenlijk kan je met die 25 veel sneller meer geld creëren.
Ja, en we hebben toch maar een kort leven. Dus je moet soms wel leverage opzoeken ergens. Kan in heel veel verschillende dingen ook.
Maar ik vind het wel heel bijzonder. Dus ik ken meer vrienden die...
Als je onroerend goed constant herwaardeert op je balans. Ja. Dus dan heb je iets ooit gekocht voor 100. En in de loop der tijd is het 150 waard geworden. En je zet het op 150 op de bank. En je vraagt aan de bank weer een nieuwe hypotheek aan.
Ja.
Voor een hoger bedrag. Ja, dat zijn ook dingen...
Maar goed, het kan ook misgaan. En dan is het een kaarthuis. Hè?
Ja. Nou, dat hebben we gezien in de financiële crisis. Ja. Het is wel gebeurd.
Ja.
Wat is nou het mooiste onroerend goed waar jij trots op bent, Michel?
Waar ik het leukste deal vond... Dat was trouwens in de financiële crisis. Toen kwam er een grote makelaar naar me toe. Ik ben heel lang klant geweest voor verlandschapbankiers. Ik ben net toen op een gegeven moment... Mijn ballen verloren aan aandelen en aan opties. En ja, op een gegeven moment ben je heel de dag bezig met dat soort dingen. Maar goed, ik ben naar een andere bank overgestapt. Maar Van Lanschot kwam naar me toe via die makelaar. En die wilde het hoofdkantoor verkopen in Den Bosch. Van een aantal filialen in Nederland.
Rotterdam ook toch?
Ja. Een soort sale and lease back.
Ja.
En ik was degene die de deal deed. Cash. Mooi. Tenminste cash, gewoon zonder financiering. Ja. En Van Lanschot kon ze daardoor zijn balans versterken.
Ja. En goedkoper lenen. Zelf.
Ze
kregen hun eigen geld terug die ze geïnvesteerd hadden in hun eigen
woning. Ja, maar ik bedoel, hun balans werd beter, dus zij kunnen ook weer goedkoper lenen.
Ja, en ik ben
dat
zeker het pand wat ik heb in Den Bosch.
Ja.
Dus, geweldig bij het treinstation. Is een heel mooi, echt een icoon voor de stad.
Dat heb je nog.
Dat heb ik nog.
Ja.
Cool.
Nou ja. Nee, je kan maar 1 keer in je leven iets verkopen, toch?
Dus dat is het mooiste vastgoed wat jij eigenlijk waar je het meest
trots op bent. Ja, en als ik eerlijk ben ik er 2 keer geweest. Ik kom eigenlijk niet zo bij Rotterdam.
Oeterdonk, je hebt een leuk carnaval daar.
Ja, Oeterdonk is wel gezellig.
Maar toen heb je Don gebeld en zegt Don, nou, ben je trots
dat nog?
Op je vader.
Ja, tuurlijk. Ik reed daar s'avonds, ik ben er naartoe gereden. Ik moest de volgende dag echt beslissen.
Was dat een grote deal?
Was voor mij toen wel een grote deal.
Met 3 cijfertjes?
Nee, 3 cijfertjes. 2 cijfertjes.
2 cijfertjes voor de
maand. Maar het was wel... En het was heel leuk was... Een van de nestoren van het onroerend goed in Nederland... is Cor van Zadelhof.
Ja.
Die man is al 80 gepasseerd. En hoe die man het wist, weet ik niet. Die belt mij 's avonds op. Hij zegt, Peridon, gefeliciteerd met je deal. Knap gedaan. Kunnen we samen doen? Maar toen had ik de zaak al gedaan. Mooi, dus nou, meneer Van Zadelhof.
Jij, Pieter? Ja.
Een stukje ouder. Een stukje ouder. Zeg, meneer Van Zadelhof, gaan we niet doen, joh. Dan gaan we toch weer over die... of die ene en die adelaar hebben. Ik hou het zelf. Maar ik vond het wel bijzonder. Dat nee, echt de koopman ook natuurlijk.
Ja, bij die koor, dat vind ik, volgens mij is hij 86 nu. 86 jaar.
Nou, is en hij een nester van het Trommel Goed in.
Maar hey, hij skiet nog elk jaar in Verbier, hè? Ja, dat is toch bizar, hè? 86 jaar. Boom van de vent. Hele grote wenkbrauwen.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi. Want ook toen we met Dragon's Den waren, belde je ons elke keer op van... Ja, ik vond dat je het goed deed, maar je moet dit veranderen, dat. En je moet mensen meer laten uitspreken en dit en dat. Dus hij was er echt gewoon heel erg mee bezig. Ja, dat is wel leuk gewoon.
Maar zo zijn er bijzondere zaken mensen in Nederland.
Ja, en ik was heel erg jaloers op hem, want hij had van Rodin heeft hij Le Penseur.
Nou, die heb jij nu toch ook?
Die heb ik nu ook, ja. Want ik heb dus eerst, Le Penseur is een de denker.
Dat beeld.
Weet je? Ja, dat beeld
tuurlijk.
Van Rodin.
Ja, dan weet ik wel waar je het over hebt.
En dat heeft hij nu bij het Hilton staan. En toen heb ik op een gegeven moment een paar keer heb ik met hem gezeten. Een haring met een korenwijntje. Dat nam hij altijd.
Jij ook?
Ik ook. Natuurlijk, ik moest wel meedoen, Bas.
Dus daar begonnen dan.
Hè? Daar begonnen het. Ja. Daar is het mis gegaan.
Ja, het is een leuk verhaal. Of het over een beeld hebben, een kunststuk.
Ja, nee, maar toen heb ik dus 2 miljoen geboden aan hem. Voor dat Rodin.
Meen je dat nou?
Ja, serieus. En toen heeft hij...
Oh, die stond bij het Hilton in
Hij staat nog steeds bij het Hilton. En toen op een gegeven moment...
Kan we ook gewoon ophalen daar, toch?
Nou, wilde hij nog iets meer hebben en we kwamen er niet uit. Toen wilde hij eventueel nog ruilen voor een sucking horse. Dat was een beeld van een paard wat in het water stond. Maar we zijn er niet uitgekomen. Dus heb ik via mijn kunstmakelaar heb ik een andere Rodin, een penseur, te weten te krijgen.
Zijn er meerdere...
meerdere penseuries.
Oké, okay, daar kwam je later achter.
Echt, maar ik vind dat wel een waanzinnige, mooie ondernemer. En dat hij ook nog zo vitaal is. Hè?
Ja. En heel normaal jaar? Is hij gewoon. Ik vind het echt een leuke vent. Ik heb hem een paar keer tegengekomen. Ik ken hem helemaal niet zo goed, maar ja, echt een mooi mens.
Maar als je het over boegbeelden hebt... Hè?
Over een beeld, Pieter. Dat is wel een leuk verhaal om over te hebben. Over onze stier.
Oh ja.
Onze stier.
Ja.
Ik ben helemaal gek... Op de stier die voor Wall Street staat.
Ja.
De boel.
Ook een icoon. Ja, als er wat gebeurt in de wereld, dan zie je die stier.
Ja.
Nou, op een gegeven moment had ik het idee, via diezelfde kunsthandelaar waar jij het over had, om zo'n stier te willen hebben in mijn eigen tuin.
Ja. Welke tuin is dat?
Via
bij Welgeleden.
Bij Rotterdam. Ja.
Parklaan.
Ja.
Ja, even want de luisteraars weten dat niet.
Ja, dat weet niet iedereen. Ja, precies.
Welgelegen is het mooiste bedrijfspand. In Rotterdam, op de Parklaan. En waanzinnig gerestaureerd. Echt petje af. Weet je, het mooie is, Michel, als je iets doet, dan doe je het echt gewoon tot achter komma. Gewoon en heel erg precies. Ja. Perfectionistisch.
Dank je wel, Pieter. Wat zitten wij hier gezellig met z'n drieën.
Ja, moeten we
zal
even
ik
een
even op haar dan gaan zetten? Oh, die staat eraan.
Maar het oorje, wij naar de kunstenaar toe.
Ja, ja. Oh, die bestaat nog, die kunstenaar. Die is er nog.
Nee, die is dood. Die is dood.
Nou ja, dat is nu het verhaal. Jullie gaan mijn verhaal al onderuit halen. Dus wij gaan naar die man toe in Sicilië.
Ja.
Arturo
Domotica.
Nee, niet Domotica, maar ongeveer deze naam. Geweldige, echt het verhaal van, laat ik zeggen, André Hazes die mooi kon zingen, maar geen piek in zijn zak heeft, bij wijze van spreken.
Ja.
Die man woonde naast zijn villa in zijn atelier. Helemaal berooid door zijn ex-vrouw in de zeik genomen. En die was daar en die zei, Peridon, ik heb geen stieren meer. Ik zei, ja, maar meneer Arturo, ik wil zo graag zo'n stier. Nou, na een heel gezellig lunch te hebben gehad, samen met Pieter en nog wat vrienden. Ik heb mijn zoon meegenomen. Ja. Zei die, nou, ik heb nog één stier, maar die staat in mijn tuin. En als je die koopt... Ja, dan help je me financieel heel erg. Maar je hebt wel, je raakt me wel bij me. Ja, het is wel...
Cojones.
Ja, het is wel een dingetje voor mij.
Ja.
Hij zegt, maar eigenlijk vind jij zo'n aardige vent... dat jij mag die stier van mij kopen. Ja, ik moest de hoofdprijs betalen, maar ik mocht die stier kopen.
Oké,
ja.
Dat is goed gehoord.
Maar even het verhaal achter die stier. Dat is wel namelijk leuk. In 1989... ik heb het even opgezocht nu. Arturo di Modica.
Ja.
Geen Domotica. Jij bent nog bij de begrafenis.
Ik ben al naar zijn begrafenis
geweest.
Want ik wilde dat hij het ging onthullen in Rotterdam.
Ja.
Ja.
Maar toen was hij al dood.
Oh.
Maar wat gebeurde dus?
En je had hem wel staan.
Jongens, het is even leuk, weet je dit. In 1989 had hij deze Arturo,
ja,
had deze boel gemaakt. Ja. Waar staat een boel voor? Een boel staat voor voorspoed. Je hebt bull market en een bear market. Dus een beer en een stier. De bull market staat voor voorspoed en de bear market, als je een bear market hebt, staat voor, nou ja, crisis.
Ja.
Hij had deze stier had hij gemaakt in gevechtsstand. Nou, iedereen kent het, want het is een heel bekend beeld. Dus hij staat ook bij
Beursplein 5. In Amsterdam.
Ja. Okay.
Of in Amsterdam.
Dat is ook een echte.
Dat is ook een echte.
Dat is ook een echte.
En maar hij in 1989, niet uit de tuin van de
kunstenaar, nee, nee, nee.
1989 heeft hij midden in de nacht heeft hij die stier voor,
in de kersttijd?
In de kersttijd voor Wall Street neerzet bij de beurshandel. En op een gegeven moment werden mensen wakker en begon een beetje te leven. En dat ding dat stond daar in één keer gewoon. Maar ja, het staat hier. Wat is hier ongeveer? 71, nou ja, 3200 kilo. Dus dat haal je niet even.
Nee, dat trek je niet zomaar weg. Nee.
Maar die burgemeester van New York vond het zo mooi. Ja, dat hij dit stunt had
na
gedaan.
Ja? Een tijdje. Dat heeft wel een paar weken geduurd. Hè? Voordat die man ervan overtuigd was. Dat het uniek was. Dat die stier daar stond. Ja. Maar dat is altijd. En dat is ook met ondernemen. Een verandering.
Doorduwen.
Een verandering wordt in het begin. Of een nieuw idee. Wordt in een begin altijd gebombardeerd als. Ja, een lulje met je idee. Ja. En dat is juist
beetje
volharding.
Ja.
En wij hebben toen ook, Piet. Voor hard dat we dat beeld van die non wilden kopen.
Ja. Maar ja,
hoe heb
dus
je dat niet vervoerd
dus
dan?
Daar
nou, dat
staan.
Is een project geweest met
hij
vrachtwagens.
Hij mocht dus blijven staan en daardoor werd dat beeld van die boel wereldbekend. En dat is de reden waarom Michel voor zo'n relatief klein beeld 2 miljoen euro moet betalen.
Ja, maar geld is relatief.
Zeg je dat dan?
Als je dit hoort over 50 jaar,
ja?
Ja, lachen ze zich rot en heb je hetzelfde als 50 gulden. Van nu 50 jaar geleden. Geld is relatief. Geld is niks. Assets, bezit, dus stenen, beelden, jij met je Rodin, maakt niet uit.
Hey, je moet een story hebben, je moet een verhaal hebben.
Ja, goed, maar ik bedoel, ook weer even over, we hebben het hier over ondernemen, we hebben het over investeren. Dat, geld is op een gegeven moment niks.
Nee.
Maar als je iets moois hebt, zoals met een vrouw, dan heb je het.
Nou ja, dat is wat ik dan nog één anekdote. Want, misschien toen ik mijn eerste, voor de eerste keer echt een keer een beetje geld verdiende was. Toen ik een deel van mijn aandelen verkocht in mijn koffiebedrijf, in Eurocaps. Toen kreeg ik flink bedrag op de rekening. En toen wilde ik eigenlijk alle leuke auto's die ik ooit had gehad terugkopen. En ik heb er heel veel gehad. Maar ik heb ze ook allemaal moeten verkopen omdat ik weer geen poen had. Dus en dat moest weer terug de zaak in. Dus ik had echt een paar leuke auto's gehad. Die wilde ik allemaal kopen. En toen zei mijn vrouw, vriendin, die zei, joh Bas, doe even normaal. Dat is het eerste wat ze zei. Daarna zei ze, weet je wat, kies er eentje. En dan hoeft het niet de auto te zijn die je ooit hebt gehad, maar kies er eentje. En toen ben ik gaan kijken. En toen kwam ik uiteindelijk, na heel veel gezoek, kwam ik de Testarossa uit Miami Vice tegen. Miami Vice was mijn favoriete zender in de serie in de jaren 80. Daar heb ik 6-7 maanden onderhandeld met die gast. En uiteindelijk heb ik hem gekocht. En had ik dus een van de originele Testarossa's uit Miami Vice op de kop. Vervolgens heb ik
en dat is een Ferrari.
Dat is een Ferrari Testarossa, een witte.
Die witte.
Nou ja, natuurlijk. Ja,
ik heb dat ding hier naartoe gehaald. Een heel verhaal nog dat dat ding heeft op de kant gestaan. Toen er de Katrina, geloof ik, overgewaaid kwam. Dus toen zijn alle auto's het water ingewaaid. Behalve die witte, want die hadden ze binnengezet. Omdat die toch wel speciaal was. Toen heb ik hem in Antwerpen laten bezorgen. Hebben ze hem helemaal gemaakt. Toen startte ik hem en toen klapte er een veertje weer in de motor in. De motor nog een keer gereviseerd. Dus die bak had me echt wel wat geld gekost. Maar vervolgens reed ik daar maandelijks mee. En dacht ik eigenlijk van die auto ga ik nooit meer wegdoen. Totdat ik via Instagram kreeg een berichtje van een Amerikaan. En ik dacht in het begin dat het een soort van oplichtingsdingetje was. Maar die man die bood eigenlijk binnen 2 uur ging hij al naar $750.000. Ik had er $250.000 voor betaald toen de dollar 70 cent was. En toen was het een eurotje. En uiteindelijk handelsman als je bent, verkoop je hem toch. Ik heb hem voor $1.5 miljoen verkocht. Gewoon meer dan een miljoen winst.
Ja, maar die auto ben je kwijt.
Daar zijn er maar 2 van.
Nu kan je hem niet meer terugkopen.
Nee oké. Nee. Maar ja.
Ja, het is een heel mooi verhaal. En
ja, maar het is een handelsgeest. Want ik bedoel, het is toch ook inkopen,
verkopen. Ja, maar jij gaat Rodin toch ook niet verkopen als je tuin. Ik ga de boel ook nooit meer verkopen.
Ja, omdat je zoveel geld hebt. Maar als je op een gegeven moment weer nieuwe dingen wil doen, dan ga je het misschien wel doen. Toch?
Nou, weet je, het is wat ik wel het mooie vind van kunst. Dat, maar daar word ik dus echt gelukkig van. Hè? Zoals je weet heb ik heel veel kunst. Straatweg, maar ook in Frankrijk. Maar als ik thuis kom, word ik daar gewoon oprecht gewoon echt, echt
fantastisch. Ja. Nou, ik denk, dat was weer een mooie, hè?
Het was weer een mooie
podcast. Ja, gaan we afscheid nemen. We gaan binnenkort spreken we iedereen weer. En we hopen dat iedereen genoten heeft. En vooral luisteren, kijken en doorvertellen. Bedankt, heren.
Oké, gezellig. Graag gedaan. Super.
Ciao.
Hoi.